inderdaad rond. Dankjewel, Sjoerdken Schatteman. Ja, je zegt het, hè. Reactie op reactie op reactie. Het is tijd voor wat duiding, denk ik. We gaan er over doorpraten met professor Dr. Tom Ruys, docent internationale politiek aan de UGent. U weet heel veel af van oorlogsrecht. Professor, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, alles kwam in een stroomversnelling terecht, hè, vandaag. Die beslissing van de krant dan vanmiddag ook, dat meneer Abu Djajjag niet langer columnist is bij de Standaard. Ja, hebt u de apologie van de tweet gelezen eigenlijk? Want het was natuurlijk wel uitgebreider dan die 140 karakters.
Ja, Twitter is natuurlijk een medium dat zich niet onmiddellijk leent tot veel nuance. Dat is natuurlijk een bekend gegeven. Het is natuurlijk ook zo dat van zodra je uitspraak gaat doen over het conflict Israël-Palestina, dat alles behoorlijk onder de loep wordt genomen, dat sommige zaken wel eens worden uitvergroot. En dat mocht ook, denk ik, Amerikaans buitenlandminister John Kerry een aantal dagen geleden ondervinden. Nu, als je inderdaad na de tweet ook gaat kijken naar de apologie, zoals je het noemt, van de heer Abu Djajjag, dan zie je dat hij een en ander toch wel nuanceert. Anderzijds, de essentie van zijn bericht blijft overeind. Stelt...
De essentie is inderdaad dat dit geen daad van verzet is, dat dit geen terroristische aanval is, maar een daad van verzet. En hij haalt er dan expliciet ook oorlogsrecht en internationaal recht bij in de conventie van Genève. En daarvoor hebben we u erbij gehaald. Wat we eigenlijk willen weten, meneer Ruys, is, heeft hij daar een punt als hij dat zegt?
Wel, er zijn een aantal zaken die hij in zijn apologie aanhaalt die effectief die wel terecht zijn wanneer hij verwijst naar de toepasselijkheid van de conventies van Genève. Het is inderdaad zo dat wanneer je gaat kijken naar de situatie in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaan over, daar heb je te maken met een situatie van bezetting reeds sinds 1967. Dat is toch de meerderheidsopvatting binnen rechtsleer en dergelijke. Dat is ook iets wat bevestigd is door het internationaal gerechtshof een aantal jaren terug. Dus dat is een situatie waar de vierde conventie van Genève op van toepassing is. Een conventie waarvan Israël jarenlang heeft ontkend dat ze juridisch van toepassing is, maar waarbij men toch schoorvoetend heeft aanvaard om die de facto te gaan toepassen. Dus op een aantal vlakken heeft de man een punt. Anderzijds denk je dat hij toch ook een aantal foute lessen trekt, foute interpretaties maakt van dat oorlogsrecht.
Ja, want als er sprake is van een bezetting, dan zou je een aanval op bezettende soldaten dan als een wettige oorlogsdaad kunnen beschouwen, of niet?
Wel, dat is veel te kort door de bocht, voor alle duidelijkheid. Ja. Dat klopt. Dus niet. Het is niet zo dat eender welk individu in een situatie van bezetting in het bezet gebied de wapens mag opnemen spontaan en aanval mag plegen, mits het maar gaat om aanvallen gericht tegen militairen en gericht tegen een militair doelwit. Dat is niet het geval. Het oorlogsrecht erkent dat er niet-staatelijke gewapende groepen kunnen betrokken zijn in een conflict en men herkent het. Anderzijds, die groepen die kunnen maar wettig opereren onder het oorlogsrecht wanneer die aan een aantal voorwaarden gaan voldoen.
En dat zijn?
Wel, er zijn in principe vier voorwaarden. Ik ga het nu vereenvoudigen als je me toelaat. Er is een voorwaarde dat het gaat om een hiërarchisch georganiseerde groep en je moet te maken hebben met echt een gestructureerde groep eerder dan een paar individuen die op eigen houtje gaan handelen. Dat is de eerste vereiste. Je hebt ook een vereiste dat men zich gaat onderscheiden van de burgerbevolking door een uniform te dragen, door een embleem te hebben. Dat men ook, dat is een bijkomende vereiste, dat men wapens openlijk gaat dragen wanneer men deelneemt aan de vijandelijkheden. En een vierde en evenmin onbelangrijke voorwaarde is dat het moet gaan om een groep die in de regel zelf het oorlogsrecht respecteert.
Hmm. En die voorwaarden, dat is niet echt duidelijk in dit geval natuurlijk, hè, van de Palestijnen versus Israël.
Een deel van de feiten zijn denk ik nog onvoldoende gekend. Anderzijds lijkt het mij zeer sterk dat die voorwaarden in casu voldaan zijn.
Hè. Maar dit is geen klassieke oorlogssituatie. Hè? Dit is geen leger van natie A tegen leger van natie B. Zo simpel is het niet.
Nee, maar zoals gezegd, ik denk de kern van het betoog van de heer Abu Djajjag is dat elk individu in een situatie van bezetting de wapens mag opnemen en daden van verzet kan plegen. Dat is iets wat absoluut niet is toegestaan door het oorlogsrecht. Zoals gezegd, je moet te maken hebben met een georganiseerde gewapende groepering en die een aantal voorwaarden moet voldoen. Dus het is zeker en vast, en dat is het eerste wat ik al meegeef, het is zeker niet zo dat ieder welk individu een machtiging kan vinden in dat oorlogsrecht. Ja. En rechtvaardiging voor eigenhandig optreden.
Ja, een ander belangrijk punt in zijn betoog is dat hij zegt, by any means possible, hè, met welke middel dan ook mag je de bezetter bestrijden. Misschien zijn dat de vier woorden die bij de Standaard ervoor gezorgd hebben dat hij geen columnist meer is, maar waar ligt de grens? Hè? Waar ligt de grens als je zegt, by all means, een truck als dodelijk wapen voor verzet bijvoorbeeld?
Mm-hmm. Wel, ik denk dat er twee zaken zijn. Hè. De ene vraag is, wie kan er deelnemen aan een conflict? Hè? Wie kan er effectief wettig deelnemen aan die verhandelijkheden? De andere vraag is, op welke wijze mag men dat doen? Mm-hmm. En ook daar komt het oorlogsrecht effectief tussen beiden. En zijn er heel wat grenzen aan wat kan en wat niet kan. Bijvoorbeeld zelfmoordaanslagen, daar wordt vaak van gesteld. Dat is iets wat onverenigbaar is met het oorlogsrecht. Ja. Er zijn een aantal, of men maakt in het oorlogsrecht bijvoorbeeld een onderscheid tussen perfide aanvallen en listen, waarbij listen zijn toegelaten, en perfide handelingen, zoals bijvoorbeeld doen uitschijnen dat men een burger is, op het ogenblik dat men een aanval gaat uitvoeren, dat soort zaken, dat wordt dan weer als onwettig beschouwd, als een oorlogsmisdaad. De grens tussen de twee is soms wel erg klein, dat moet ik
zeggen. Ja. We zijn misschien ook een beetje gepreconditioneerd in de zin dat voor Nice en Berlijn we die werkwijze van die S-aanhangers nog niet hadden gezien en dan zouden we dit misschien wat makkelijker als een daad van verzet labelen in plaats van een terroristische aanslag.
Wel, dat zal voor een stuk bijdragen natuurlijk tot het overheersende gevoel, hè, naar aanleiding van die uitspraak van de heer Boutjant, ja, daar ben ik het met u eens. Anderzijds is er toch op dat vlak wel een belangrijk verschil. Hè. Zonder de daad wil ik goed praten, ik wil mij al sinds distancieren van de uitspraak van de heer Boutjant, maar het gaat hier wel degelijk om een aanval tegen militairen, eerder dan tegen burgers. Ik denk dat dat toch wel een aspect is waar je ook niet helemaal omheen kan. Hè. Dus om dit zomaar gelijk te gaan stellen met die aanval in Nice, is misschien ook een blijk van een gebrek aan nuance.
Ik keer heel even terug naar het begin van ons gesprek, afsluitend ook. Heeft hij gelijk? Heeft die Abu Jaja gelijk in wat hij zegt?
Wel, ik distancieer me van die uitspraken. Ik denk dat het juridisch incorrect is wat de man zegt. Anderzijds, de problematiek is natuurlijk een stuk complexer. Op dat vlak verwijs ik graag naar die recente speech van John Kerry, die toch aangeeft dat er nog steeds een blijvende situatie is van bezetting, waar Israël zich effectief bezondigt aan een aantal onwettige handelingen, die blijvende bouw van nederzettingen bijvoorbeeld. En anderzijds is het, zonder het rechtvaardigen, het is een feit dat er een gevoel van een gevoel is in sommige gebieden dat men met de rug tegen de muur staat, waarbij sommige personen naar extreme middelen gaan teruggrijpen, wat natuurlijk dat optreden niet goed praat.
Het is genuanceerd. Laten we het daarop houden. Professor Dr. Tom Ruys, docent internationale politiek aan de UGent. Dank u wel.
Met veel plezier.
De politie meldt een ongeval op de E40 van Leuven naar Brussel, net voorbij Bertum. De linkerrijstrook is daar versperd.